Het uitgangspunt, je hoeft het niet te lezen, het is maar één tekst. Dat is Johannes 5, vers 19. En daar staat, Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf of hij moet het de Vader zien doen. Wat de Vader doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Het is een hele merkwaardige tekst, want we weten dat de Zoon van God zelf heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Let wel, alle macht in hemel en op aarde. En hij zegt, ik heb ook een gebod gehad van de Vader, dat ik leven in mijzelf heb. Hij kan dus leven scheppen. Wij kunnen dat niet, alleen de Vader kan dat en de Zoon kan dat. En de Zoon zegt dat hij niets uit zichzelf kan doen. Het lijkt wel een tegenstrijdigheid, maar dat is het niet. Het heeft te maken met het feit dat God alles in allen wil zijn. En dat is iets, het is een begrip die misschien wel moeilijk te vatten is. Een van onze liederen die zegt op een gegeven moment dat door uw wil te doen leer ik om vrij te zijn. Nou, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Dat is ook een merkwaardige tekst eigenlijk. Hè? Dat je vrij kan zijn als je de wil van een ander, in dit geval God, doet. We moeten daarom ook ons realiseren dat het gaat om God. En ik hoop ook vanmorgen uit te leggen hoe belangrijk het is dat wij God leren kennen zoals hij is. En dat we ons volledig aan hem overgeven en hem liefhebben. Misschien zeg je altijd, is dat nou een gebod? Ja en nee. Nou lijkt ik wel een politicus, hè? Ja en nee. Maar het is zo moeilijk om het uit te leggen. Het is eigenlijk een geestelijke wet. Alles wat God vertegenwoordigt, dat is goed. Daar zit niets verkeerds aan. Op het moment dat je zijn wil doet, doe je ook alles wat goed is en wat volkomen is en wat volmaakt is. Iedere keer dat jij of ik ons eigen wil willen doen, dan is dat beperkt. Want wat is jouw wil? Dat kan vandaag heel anders zijn dan morgen. En heel anders dan dat 2 weken geleden was. Daar zit een willekeur in, daar komt het woord ook vandaan. Bij God is er nooit sprake van willekeur. Hij handelt wel steeds uit zijn wil, maar zijn wil is het goede, het welgevallige en volkomen. Is gedefinieerd. Daar zit niets verkeerds aan. En daar sla ik wel eens een keer mensen mee om de oren die zeggen dus dat God al van tevoren mensen verwerpt. Dat doet hij dus niet. Als zijn wil het goede, het volkomene en het welgevallige is, dan zal hij nooit bij voorbaat anderen, de mensen, verwerpen. Dat zal hij dus niet doen. Dat wil hij niet. En dat komt omdat hij ons lief heeft. Ik heb ook net gebeden ik herinner me op een gegeven moment dat de Heer in ons midden iets zei over zijn genade. En ik weet wel dat ik bad, Heer, hoe is het toch mogelijk dat u zoveel genade aan ons geeft? En ook soms naar specifieke mensen die steeds weer in zonde vallen en toch bent u bereid om het ze te vergeven. En niet alleen om te vergeven, maar ze ook verder te helpen. En toen zei de Heer tegen mij, Walter, ik geef mijn genade opdat mijn kinderen van mij zullen houden. Dus hij drukt zijn liefde uit door genade te geven. We weten allemaal, als we de zegen uitspreken, er zijn verschillende vormen, maar meestal hanteren we maar één. Dan is het de liefde van God de Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus. Maar die twee dingen zijn één. De genade komt voort uit zijn liefde. Net zo goed als God wil dat wij geloven, maar dat het geloof wordt gemotiveerd door liefde. Daarom staat er uitdrukkelijk in de Bijbel, geloof door liefde werkend. Ja, maar waarom zouden we ons? Die vraag wil ik toch beantwoord zien. Waarom zouden wij ons aan God overgeven? Nu heb ik er misschien al iets van gezegd. Maar zou je dat zelf ook weten? Waarom zou je aan God overgeven? Ja, ik kan niet tegen God open, dus laat ik me maar overgeven aan hem. Oké, dat zou een motief kunnen zijn. Maar wat is dan een ander motief? We weten dat er in deze wereld, de Bijbel spreekt erover, er zijn verschillende goden tussen aanhalingstekens en het zijn voornamelijk natuurlijk afgoden. Er zijn ook heel veel heren, staat er dan in de Bijbel. En als je dan kijkt naar de goden, de afgoden in deze wereld, waarom worden ze gediend? Nou, voor mensen die de demonen dienen, die de afgoden dienen, die zeggen, nou, ik heb hier een afgod en die zegent altijd mijn oogst. En daarom dien ik hem. Want, dien ik hem niet, dan mislukt mijn oogst. Dus het is een angst die drijft om een afgod te dienen. Nou kan je ook zeggen, ja, maar Walter, ligt het niet in de mens besloten dat hij altijd iets wil dienen? Nou, dat klopt ook wel, hè. Je ziet bijvoorbeeld in een land als Noord-Korea, dan is dus de leider, Kim Jong-un, die wordt aanbeden. Het is een verschrikkelijke dictator die, ik zou bijna zeggen, zijn bevolking laat verhongeren. En zij die het niet eens zijn met zijn regime, die stopt hij in kampen. En toch wordt hij door heel veel mensen zijn zo geïndoctrineerd. Van kleins af wordt al gezegd van, we hebben zo'n geweldige leider. En hij wordt dus vereerd als een god. Maar ja, ook weeën gebeente. Als je niet precies doet wat hij zegt. Zou God nou ook zo zijn? Als wij nou niet precies doen wat hij zegt. Staat hij dan klaar je om je de oren te meppen? Ik heb net gezegd van, hij geeft genade. Hij geeft steeds weer, de Bijbel zegt genade op genade eigenlijk. Daaruit blijkt ook zijn liefde. God is niet een God die zegt, als je ook maar één keer even afwijkt, dan geef ik je een lel om de oren. Staat niet in de Bijbel hoor, maar het is zo is hij dus niet. Hij houdt zo ontzettend van de mens. Ook van de mensen die verloren gaan, daar houdt hij van. Kijk, er staat niet voor niets, al zo lief had God de wereld. Iedereen. Iedereen heeft hij lief. Eigenlijk is dat niet te begrijpen, maar je kunt je misschien een beeld van vormen als je weet dat hij God is. Hij is geen mens. Als wij God zouden zijn en we zouden de ellende in de wereld zien, wat zouden wij dan doen? Wat zouden wij dan doen? Nou, hel en verdoemenis, denk ik. Op een gegeven moment ben je het zat. Het is ook, het staat ook in de Bijbel. Hè, dat God, hoe kunt u de ellende aanzien in deze wereld? Staat er iets anders om, maar het komt op hetzelfde neer. Nou, dat kan alleen omdat hij God is. Weet je, en wij kunnen ons misschien druk maken over het feit dat we zeggen, nou hier, die man of die vrouw of die broeder of die zuster, die doet het steeds maar verkeerd, die zondigt steeds weer. Waarom geeft hij hem steeds genade? Maar dat doet hij voor jou ook. En misschien, ja, maar zo slecht ben ik niet. Oh ja, wie beoordeelt dat? Begrijp je dat zijn genade is er voor een ieder? En juist als jij iemand bent die denkt van, ja, nou, ik ben toch heel wat beter dan die ander, dan durf ik te zeggen, dan vergis je je zeer. Want er zijn heel veel zonden, misschien zeg je van, nou ja, ik pleeg geen overspel, of ik steel niet, of zoiets dergelijks. Maar er zijn zonden die nog veel erger zijn. Dat zijn hoogmoed, dat is trots, dat is eigenwijsheid, dat is jaloezie. Dat zijn dingen die je ziel kapot maken, die God ook vreselijk vindt. Ja, wie ontkomt daaraan? We dienen ook nederig te zijn. En we dienen ook de genade van de Heere God te beseffen. Kijk, waarom zouden wij de Heer dienen? Die vraag blijft toch nog steeds aan. Waarom zouden wij ons aan God overgeven? In de eerste plaats, omdat Hij God is en ons geschapen heeft. Daar wil ik eigenlijk mee beginnen om iets duidelijk te maken waarom wij Hem zouden moeten liefhebben en ons aan Hem zouden moeten overgeven. Hij is onze schepper. Kijk, als hij nou zomaar een God was die even komt en dan zegt, ik ga me even met jullie bemoedigen. Ik heb jullie wel niet gemaakt, maar ik ben veel sterker dan jullie en ik wil dat jullie mij dienen. Wat voor God is dat dan? Hij heeft helemaal geen recht op ons. God heeft alleen maar recht op ons als hij ons geschapen heeft. In de psalmen staat ook heel duidelijk van, de koninklijke scepter van God is een rechtmatige scepter. En rechtmatig betekent volgens het recht. Als de Satan komt, die heeft ons niet gemaakt. Wat hij wel gemaakt heeft, is dat hij de mens verleid heeft en nog steeds doet. Dat is wat hij wel doet. Daar baseert hij ook zijn macht op. Maar hij baseert niet zijn macht op het feit dat wij van hem zijn. Dat wij gemaakt zijn door hem. Maar hij oefent wel macht uit in deze wereld. Omdat hij ons al in het paradijs ten val heeft gebracht. En we leven nou eenmaal in een wereld die vervloekt is, zegt de Bijbel. Wat heerst er in de Bijbel? De wet van de jungle, de wet van de Satan. Dus we zitten wel, de wereld zit in het boze, zegt ook het Nieuwe Testament. Begrijp je dat God het recht heeft om ons te veroordelen, te oordelen of ons te belonen? Daar heeft hij het recht voor. Dat dienen we ons wel te beseffen, ook als kinderen Gods. Want ik denk dat heel veel kinderen Gods ook nog niet beseffen waarom ze God dienen. Nou daarom. Hij heeft je het leven gegeven. En tenslotte, daar zal ik straks ook even op terugkomen, is het dus ook zo dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat wij niet veroordeeld zouden worden. We hebben het ook net gezongen, geloof ik. Hè? Hij heeft de straf, de toren van God. Een beetje ouderwets eigenlijk. Ja, maar staat ook in de Bijbel. Hoor. Heeft de zoon van God op zich genomen. Dat heeft hij gedaan. Ik weet dat minister Plasterk, hij is demissionair minister, die heeft ooit eens gezegd, wat voor God is het dat hij zijn zoon laat martelen en sterven? Nou, daar is een antwoord op. Een ongeestelijk mens verstaat het niet. He, voor de Jood is het een aanstoot, de kruisdood. En voor de atheïst of voor de Grieken, hoe je het ook wil noemen, is het een dwaasheid. Maar het is de liefde Gods. Er was dus geen andere weg. Er is geen andere weg dan dat Jezus die straf op zich zal nemen. Had hij dat niet gedaan, wat was er dan gebeurd? Dan verdienen wij allemaal de hel. Dan was het afgelopen met ons. En dan zie je, nou ja, moet je zorgen, want kan God nou niet zomaar vergeven? Dat moet toch ook kunnen? Als hij nou zoveel van ons houdt. Weer ja, nee. Ja, dat zou kunnen. Maar dat zou onrechtvaardig zijn. Dat zou een bezoedelde liefde zijn. Nee, dat kan niet, want hij kan zichzelf niet verloochenen. God is een rechtvaardige God. Dus in de eerste plaats is hij rechtvaardig. En hij is billig. Maar het betekent ook dat iedere zonde, die verdient dus ook een veroordeling. En ik heb dat wel eens vaker gezegd, maar ik hecht eraan het nog een keer te zeggen. Wij leven ook in een rechtsstaat. Stel, je hebt gestolen en je wordt betrapt. En dan zal de rechter, je komt voor de rechter. Ik bedoel, je hebt dan niet natuurlijk een appeltje gestolen, maar je hebt heel veel geld gestolen, laten we dat maar zeggen. Je komt voor de rechter. En stel dat de rechter zegt, joh, ik heb jou zo lief, ik veroordeel je niet. Nou, dan zou toch Nederland op zijn kop staan. Dat zouden we gek vinden. Maar ze vinden wel, heel veel mensen vinden wel, dat God zoveel liefde moet hebben dat hij zomaar vergeeft. Dat kan dus niet. Dus nee, dat kan niet. Absoluut niet. En dat is die God die wij dienen, die ook bereid was niet ons de straf te laten ondergaan, maar bereid was zijn zoon, die trouwens ook de schepper is. Want God heeft via zijn zoon de wereld geschapen en de mens geschapen, om die de straf op zich te nemen. En misschien zeg je, Walter, dat weet ik wel. En ik geloof dat ik het pas ook in mijn lezingen al 200 keer heb gezegd. Maar weet je, het is net zo goed als wij regelmatig het avondmaal moeten vieren. Is het ook goed om je dat voortdurend te realiseren, wat hij voor ons heeft gedaan. Dat is dus ook een reden om hem lief te hebben. Dat is ook een reden om ons aan hem over te geven. Maar misschien kun je zeggen van, nou wel, ik heb hem wel lief. Maar moet ik nou me ook helemaal aan God overgeven? Is dat nog wel nodig? Ik heb me wel lief, maar ik heb toch ook mijn hobby's. En misschien pakt God wel mijn hobby's af. Ik mag toch mijn eigen hobby's hebben? Waarom zou dat niet mogen eigenlijk? Nou, dat mag wel. Maar dat is geen goed idee. Tuurlijk mag dat. Je mag alles. Weet je, God geeft die vrijheid. Ook om hem lief te hebben. God zal jou niet dwingen om hem lief te hebben. Hij wil het wel. Hij zal ook alles aan doen om jou zoveel te geven dat je wel van hem moet houden. Heb je dat al gemerkt, dat hij je veel heeft gegeven of niet? Realiseer je dat echt? Misschien zeg je, ja, in theorie weet ik dat wel. Maar hoe zit het dan met je leven? En misschien zeg je, ja, wat, goh, ik ben geen moordenaar geweest. Ik heb helemaal niet gestolen. Ja, vroeger wel eens een keer een appeltje gepikt, maar nu niet meer. En ik leef netjes enzovoort. Dan snap jij nog steeds niet hoe zondig je bent. Weet je, er zijn een heleboel kerken die het maar steeds over zonde. Maar in dit geval hebben ze ook wel gelijk. Als je niet beseft de zondige staat waarin je verkeerde, dan is dat erg. De Bijbel zegt ook, als wij zeggen dat we het niet gezondigd hebben, dan liegen we. Dat is gewoon niet waar. Alleen je vindt het niet zo erg. Denk maar eens een keer aan die tollenaar en die fariseer die in de tempel zit. En die fariseer zegt, ik ben blij dat ik niet ben zoals deze tollenaar. Wat blijkt daaruit? Dat hij het voor zichzelf goed vindt. Eigenlijk heeft hij de genade van God niet nodig. Maar hij snapt niet dat hij aan het veroordelen is. Hij snapt niet dat hij iemand minacht. Hij snapt niet dat hij die persoon niet lief heeft. Hij zoekt dus niet de tollenaar te redden, maar hij zoekt hem alleen maar te veroordelen. Nou, zo ben jij ook als jij niet beseft hoe groot de genade van God voor jou is. Die fariseeën die snapten dat niet. We weten allemaal dat Jezus op een gegeven moment bij Simon, niet Simon de tovenaar, Simon de fariseeër was. En dan zegt Jezus, Simon, ik heb je iets te zeggen. En hij zegt, nou meester, zeg het maar. En Jezus zegt van, er zijn twee mensen die schuldig zijn. De een heeft 500 schellingen schuldig en de andere 50. En het wordt hun beide kwijtgescholden door een schuldenaar. Wie zou het meeste lief hebben? Let op wat hier staat. Hè. Heeft te maken met schuld die kwijtgescholden is. En wat daarvoor voor terugkomt. Liefde namelijk. En dan zegt hij, nou ik veronderstel degene die het meeste schuldig was. En dan zegt Jezus, je hebt goed geantwoord. Hij zegt, van deze vrouw In de Bijbel altijd twee grote zondaren. Of je bent een hoer of een tollenaar. Dat was vroeger zo. Nu hebben we heel wat andere dingen waar we ons schuldig maken. Maar dat waren de grote zondaren. Deze vrouw heeft heel veel zonden, maar ze heeft veel liefde betoond. Hij zegt, maar u, toen ik binnenkwam, je hebt me geen kus gegeven. Vroeger was het gebruikelijk. Hè? Als je nu binnenkomt en je krijgt van een man een kus, denk je, oh, wat heb ik hier nou aan mijn broek hangen? Maar vroeger was dat de heilige kus. Dat was dus heel gewoon. Hij kreeg geen water om zijn voeten te wassen. En hij zegt, nou, deze vrouw, die heeft zelfs met mijn tranen mijn voeten nat gemaakt en met haar haren gedroogd. Ze heeft veel liefde betoond. Hij zegt dus eigenlijk tegen de fariseeën, je had maar 50 schellingen, was je me schuldig. En je hebt ook geen liefde getoond. Je vindt het niks. Je vond het niet zo erg. Je gaat wel verloren. He, want je gaat zowel met heel veel zonde als met weinig zonde, ga je verloren. Dus, en God wil steeds zijn genade tonen. En hij wil ook dat jij en ik ons overgeven. Dat zal ik straks wat verder uitdiepen. Maar het is zo belangrijk. Gods woord was ook, toen Jeroen hier naar voren kwam, van dat wij ons aan hem moeten overgeven. Is dat nou zo moeilijk? Is dat nou zo moeilijk? Dan zeg je, Walter, maar dan mis ik heel veel dingen. Ja, dat klopt. Ik krijg er heel veel voor terug ook. Kom ik straks op terug. We hebben dus een God die ons geschapen heeft. Betekent dus dat we van hem zijn. Het tweede punt is namelijk dat wij zijn in zonde gevallen. Ik zeg maar even wij. Je kan zeggen dat was Adam, dat was ik niet. Maar vette pech. Daardoor zitten we niet meer in het paradijs. Dus we hebben wel geërfd. Het is geen erfzonde, maar het is een erfenis van het gevolg van de zonde. Dat die aarde die is vervloekt. De wet van de jungle heerst hier. De Satan is overste van deze wereld. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. We zitten in de penaire. En wat heeft God eraan gedaan? En als je ziet hoe God werkt, dan denk je van, hij doet niks quick and dirty. Hè? De God van de Big Bang ging alles in één knal. Triljarden sterren en planeten ontstonden. Maar bij God gaat het nooit op de Big Bang manier. Hij is wel snel hoor. Hij heeft alles geschapen in 6 dagen. Dus dat is redelijk snel toch? De miljoenen vormen van levensvormen en dergelijke. Begrijp je dus? Hij is een God die heel langzaam begint. In Genesis 3, dan zien we ook dat hij het evangelie verkondigt. Hij zegt, het nakroost van deze vrouw, die zal je de kop vermorselen van die slang. Maar jouw versenen, het zaad van die vrouw zal de versenen, de enkels, zal die dus vernietigen. Dus het is best moeilijk lopen met een gebroken enkel. Begrijp je? Toen werd al het evangelie verkondigd. En pas honderden jaren later komt de Messias om dus de zonde in het paradijs teniet te doen en de dood te overwinnen. Dan zeg je, maar waarom neemt God nou zo'n grote aanloop? Hè? Heb je dat wel eens een keer gemerkt? Dat God een grote aanloop neemt om iets tot stand te brengen. Want zelf als hij zijn zoon in de wereld brengt, dan denk ik niet van, hup, een volwassen man, stralend, witte kleren. En dan denk je, nou, hij komt daar even als zijn macht en toon. Niets van dit alles. Hij komt als baby. Ja. Daar kan je toch niet bij? Je ziet dat God, als het ware, heel zwak begint. En wat kwetsbaar is. Ze moeten ook vluchten, hè? We weten ook dat Jozef en Maria moesten vluchten. Want we kennen allemaal de babymoord in Bethlehem. Want de boze, die zag wel iets gebeuren. Hij kon niet alles zien. En dan zie je dus dat ze naar Egypte moeten vluchten. En daarna komen ze dus weer terug. Zo langzaam begint. Jezus op 12-jarige leeftijd heeft discussie met de fariseeën en de schriftgeleerden. En ze staan versteld van de wijsheid en de kennis die hij heeft. En zijn ouders die dachten, nou, hij is meegereisd met een ander gezelschap. En toen kwamen we tegen, ja, toen zijn ze gaan zoeken. En toen vonden ze hem dus daar met de fariseeën en schriftgeleerden in conclaaf. En dan zeggen ze ook van, kind, wat doe je ons aan? Nou, dat vind ik ook heel normaal. Dat is een jongen van 12, die behoort toch wel te luisteren naar zijn ouders. En hij zegt, ja, maar wist je dan niet dat ik bezig moet zijn met de werken van mijn vader? En ze snapten er niks van. Nou, ik snap niet dat ze niks snapten. Want hij was op een wonderbaarlijke wijze was hij verwekt. Dus dat was toch heel, heel bijzonder. En hij kreeg ook fantastische woorden te horen in de tempel, hè? Van Hanna en van Simeon. Simeon die neemt die Christen baby uit de handen van Maria en zegt tegen God, ik heb uw heil gezien. Nou, of die man is niet goed snik, of hij kent de woorden Gods. Hoe kan je nou van een baby zeggen, ik heb uw heil gezien? Nou, hij is ook het heil uit de Joden. Snap je dat God doet alles op een soms langzame manier, niet altijd hoor, maar op een langzame manier, zodat iets duidelijk gaat worden. Ik wil er heel even iets voor zeggen, omdat het eigenlijk niet helemaal bij het onderwerp hoort. Maar je moet je voorstellen, de hele wereld, wat er toen was en wat daarna nog, we weten ook dat op een gegeven moment ook de zonvloed is gekomen enzovoort. Dingen. De hele wereld ligt dus in de macht van de boze. En de boze heeft dus altijd een enorme invloed gehad op alle volken. Kennen jullie dat de mythe van Atlantis? Plato is daarmee gekomen. Zijn vader was daarmee gekomen en die had het weer van een Egyptische priester, geloof ik, enzovoort. En dan staat er ook in het begin van, zoals ik reeds gezegd heb, dan had hij nog niks gezegd, hè? Zo begint de zin, zoals ik reeds gezegd heb, dat de goden, dat zijn dus de engelen, die lieten de mensen heiligdommen bouwen, zodat ze hen zouden vereren. Nou, dat is wel waarheid. Dat hebben ook de machten der duisternis gedaan. Dat hebben de gevallen engelen ook gedaan. En de hele wereld is vol van afgoden. Nu nog steeds overigens. Er is een nieuwe afgod, dat is het atheïsme, maar dat is nog steeds een afgod. Want dan is de mens centraal. De mens is de norm. Dat is dus wat er gebeurd is. En we leven nog steeds in deze wereld. En God moest dus helemaal opnieuw beginnen. En dan kiest hij na verloop van tijd kiest hij een man, dat is Abraham. Dan geeft hij een belofte ook aan zijn nageslacht. Die geeft hij een land. Je moet je voorstellen, de hele wereld zat in het boze. En God moest zich een volk vergaderen. Die moest hij dus een land geven waar hij dus een grondwet had en waar hij dus overheerste. Dus het was het koninkrijk. Israël was een goddelijk koninkrijk. Buiten was God niet. We weten dat heel zeker, ook omdat David dat ook zegt, hè, dat hij door Saul wordt weggejaagd eigenlijk uit het land. En dan zegt hij, luister nou niet naar die adviseurs die zeggen, laat David nou vreemde goden dienen. Namelijk als hij naar het buitenland ging en je werd verbannen, dan diende je vreemde goden. Want al die steden en landen die eromheen waren, hadden hun eigen goden. Alleen in Israël. Dat is de God van Israël. Niet dat het altijd zo ging hoor, want meestal dan aanbaden ze de Baal en de Astartes. Maar dat was wel het principe. Dat was het, dus hij begint klein, hij begint met een volk. Ook dat volk is heel ongehoorzaam, dus het gaat allemaal niet zo goed. En dan denk je, gaat God het nu echt verliezen? Maar hierin zie je ook de liefde van God. Als je de Bijbel leest, dan denk ik van, er is, het lijkt wel of er geen moment is geweest dat God zegt, gooi de handdoek in de ring. Weet je niet, hè? Wel dat hij op een gegeven moment heel boos is, hè? Hij zegt op een gegeven moment, zal ik me niet wreken op een volk als dit? Dan heeft hij het wel over Israël, hè? Dus het doet hem echt wel wat. De Heer zegt ook op een gegeven moment in het Oude Testament, vertrouw mij mijn dochters en mijn zonen aan mij toe. Hij smeekt het bijna. Maar ja, die zonen en die dochters die willen niet altijd hem volgen. Maar dat geldt ook voor jou en mij. Willen we hem echt volgen? Geef ons echt, hebben we hem lief? Of zeggen, nou ja, moet je zo God dienen? Ik ga in ieder geval de Bijbelstudie, ik ga naar de zondagdienst. Ik zit in het Evangelie Gemeente Holland Koor. Noem zelf maar op. Het is niet... Dat zijn religieuze snuisterijen, noem ik ze altijd. Maar het stelt niks voor. God wil jou en mij, hij wil jouw ziel hebben. Hij wil jou, het is van hem, maar hij wil graag hebben dat jij het geeft. Ik zeg altijd, in principe behoren we 300% van God te zijn. 1, hij heeft ons gemaakt. 2, we zijn gekocht en betaald, hè, toen we dus verloren waren. En de derde 100% zou voor jou en mij ook op totale overgave aan God. Dat is wat hij wil. Wat wil God daar nou toch mee bereiken? Stel dat je niets nut als we zijn. Wie staat recht hier? Wie zegt echt van, ik sta 100% recht voor de Heer en ik voer altijd zijn opdrachten uit. Als je nu je vinger opsteekt, ben je een jokkebrok. Maar God heeft daar wel mee te dealen. En hij houdt ook nog echt van jou en mij. Ik heb wel eens een keer gehoord dat ook in het pastoraat, ik wel denk, nou, ik heb het pas 20 keer gezegd, nou moet er toch wel het kwartje gaan vallen, en dat kwartje valt maar niet. En dan kun je maar 1 ding doen, dat is bidden. Waarom doe ik dat? Omdat God die opdracht geeft om te bidden. Als ik ophoud met bidden, valt iemand. En die verantwoordelijkheid draag ik wel. Dat zal van mij afgeëist worden als ik er niet voor bid. Want dit is wat hij wil. Hij heeft zoveel geduld. Hij heeft zoveel liefde en wil graag dat die liefde door jou en mij naar de anderen uitgaat. Dat is wat hij wil. Er staat ook dat de Heilige Geest heeft de liefde Gods in onze harten uitgestort. Overigens, dat is niet de liefde tot God, hè? Want dat moet je echt zelf doen. Dat moet je echt zelf. Maar het is de liefde van God, het karakter van God, dat uitgaat naar je medemens. Ten eerste naar je broeders en zusters natuurlijk, maar ook naar je medemens. Je moet hem lief hebben. Stel je nou eens voor dat je iemand ziet, weet ik veel, iemand die heel slecht is. Ja, die is nou helemaal slecht, hè? Maar goed, oké. Okay. Een moordenaar. Niemand kan oneens zijn dat er mag. Je mag geen moordenaar zijn. Wat doe je als zo iemand tegenkomt? Die zegt, joh, je bent hartstikke slecht, je gaat naar de hel. Maar je kan ook Gods genade aanbieden. Je kan ook Gods genade aanbieden. Ik weet wel dat wij op een gegeven moment... Een lang verhaal, dus we moeten het heel kort maken. De Heer stuurde ons naar iemand die in overspel leefde. We zijn daar naartoe gegaan en we hebben met geen woord gesproken over zijn overspel. We hebben alleen maar de genade van de Heer aangeboden. En hij wilde niet, omdat hij heel goed wist dat hij niet meer in overspel mocht leven. Maar we hebben geen woord over gezegd. We hebben gewoon genade aangeboden. Zo iemand veroordeelt dan zichzelf natuurlijk. Maar dat is wat je doet. Je gaat dus niet veroordeling brengen, maar genade. Dat is wat hij wil. Als er staat dat God heeft, dat de Heilige Geest de liefde Gods in onze harten heeft uitgestort, dat is hetzelfde als wat er staat van hij heeft zijn wetten in onze harten geschreven. Hè? Jeremia 31. Dus zijn liefde, zijn karakter wordt geschreven. Als wij Jezus aannemen, dan is God bezig om te schrijven. En wat gebeurt er? Wij gaan steeds God tegenhouden om het te schrijven. Door dwalingen, door zonden, door weet ik veel wat. En God wil zo graag dat zijn beeltenis in ons zichtbaar wordt. Het staat toch heel duidelijk al in Genesis 1 of 2. Daar staat er ook, hij heeft ons geschapen naar zijn beeld. Hij wil zijn beeltenis terugzien in ons. En laat het helder zijn, dat gaat er niet om dat God op een mens lijkt, want dat is natuurlijk niet zo. Maar dat betekent het karakter, de wetmatigheid van zijn karakter wil hij in ons terugzien. En hoe moeilijk is het dan? Hoe vaak verzetten wij ons er tegen dat God die wet aan ons... Want bij sommige dingen, weet je waarom de Heere God wordt tegengehouden met dat schrijven? Omdat wij ons nog vasthouden aan bepaalde dingen. Of dat is voor ons, of ik wil deze zonde niet loslaten. Of ja, moet je eens horen, ik wil me wel aan God geven, maar klein beetje. Klein beetje. Maar eigenlijk is het wel veel. Want ik ga naar de diensten toe. Ik ga ook naar een gospelzanger luisteren. Ik bid iedere dag. En begrijp je dat God dat is niet wat hij van ons verlangt. Dus ja, maar Walter, wil God dan niet dat je bidt? Natuurlijk wil hij dat je bidt. Waarom zou je trouwens moeten bidden? Wat voor zin heeft dat nu eigenlijk? Ik moest lachen dat. Hè? Iemand zei ook eens een keer, ja, bidden is praten met God. Nou, volgens mij is dat een monoloog dan. Weet je wat bidden is? Bidden betekent afhankelijkheid van God. Dat is wat het betekent. Want wat bid je dan anders? Je bidt namelijk om door hem te... Nou ja, een lofprijzing is ook een bidden natuurlijk. Is hem verheerlijken. Bidden is ook dat je om genade vraagt. Dus je vraagt ook. Je bent vanuit me afhankelijk. Maar niet iedereen beseft dat. Heel veel mensen zeggen, nou maar ik bid toch en ik bid veel. En, ik weet dat ik vroeger wel eens keer op het verkeerde been werd gezet. Er was iemand die zei tegen mij... Van weet je, je moet iedere morgen de dag aan de Heer opdragen. Nee, dat doe ik nooit. Ik bid door de hele dag heen. En soms lang, soms kort. Ik zeg, oh, is dat? Ja, zegt hij, ik sta ook extra vroeg op. Ik denk, dat is een straf, zeg. Extra vroeg opstaan. Ja. Jongen, het is toch wat. Dus, maar ik wel proberen. En een keer was ik een half uur aan het bidden. Nou, ik vond mezelf zo geweldig. Ik had een half uur gebeden. Vond ik zo geweldig. Begrijp je wat er gebeurt als je dat soort leidraden gaat volgen? Dan ga je dus iets doen omdat dat goed is. Niet omdat je hart erom vraagt. Nee, omdat dat goed is. En dan ga je nog trots worden op het feit dat je lang bidt. De eerste paar keren viel ik ook in slaap. Na een kwartier. Ik was toch aan het bidden. Maar ja, inmiddels was ik aan het snurken. Begrijp je? Het maakt ook niet uit wanneer je God aanbidt of bidt of wat dan ook. Ik doe het vaak ook door de hele dag heen. Oké, ik heb ook een lijstje. 6 A4'tjes die ik iedere dag doorneem. En nee, maar eerst wilde ik dat nooit. Hè? Maar mijn geheugen is niet zo goed. Dus het is goed dat ik dat doe. Ik zeg niet dat jullie het moeten doen. Hè? Ik zeg alleen maar, voor mij is het goed met mijn geheugen om dat op papier te zetten. Want ik merkte gewoon op een gegeven moment dat ik vergat dan voor bepaalde mensen te bidden. Nou, als je het op papier hebt, dan vergeet je. Dan zeg je, ja, maar wat, dan ga je misschien er snel overheen. Ja, de ene keer lees ik sneller, bid ik sneller dan de andere keer, maar daar maak ik me niet druk om. Weet je, het is gewoon een bepaalde houvast. En de Heer wil ook dat we ook voortdurend voor mensen bidden. Als je ziet op die A4'tjes, dat is bijna alleen maar dat ik bid voor mensen. 6 A4'tjes. Alleen maar voor mensen. Want dat is ook een ding wat de Heer een keer tegen mij zei van, maar Walter, ik heb je aangesteld om voor mensen te bidden. Dus zo belangrijk is dat gebed, die afhankelijkheid van God, ook voor anderen. Doordat jij bidt, komt iemand anders tot bekering. Doordat jij bidt, overwint een andere de zonde. Doordat jij bidt, komt iemand tot verbrokenheid. En het komt alleen maar door dat gebed. Dus God werkt wel door ons heen, maar het is zijn genade die het bewerkstelligt. Dan kom je natuurlijk tot de vraag van, wat blijft er eigenlijk over van jou? Als hij dus alles doet. Ik had laatst ook een gesprek met iemand. Ik zeg, realiseer je wel. Als jij zegt, ik wil graag geleid worden door de Heilige Geest. Dat je dan ook alles moet doen wat die Heilige Geest zegt. Als die Heilige Geest zegt, je moet nu rechtsaf. En je zegt, ja, ik ga wel rechtdoor. Dan is het dus dan is het niet eerlijk. Dan ben je dus niet iemand die echt zich wil laten leiden door Gods Geest. En die Heilige Geest brengt jou ook wel in een positie waar jij misschien helemaal niet blij om bent. Er staat ook uitdrukkelijk gemeld van die superheiligen, hè, dat ze het lam zijn gevolgd waar hij ook naartoe ging. Dus hij gaat ook naar plaatsen waar jij niet naartoe wil. Ja, Jezus zegt dat ook op een gegeven moment tegen Petrus, hè, wanneer hij is opgestaan en met zijn discipelen praat. En je weet dat de Heer 3 keer tegen hem zegt, heb je mij waarlijk lief, hè, tegen Petrus. En dan zegt de Heer, ja, u weet dat het zo is. En dan zegt hij ook, als je ouder bent geworden, dan zul je op een plaats naar een plaats gaan waar je niet wil zijn. Maar dat is ook de plaats die de Heilige Geest hem naartoe heeft geleid. Zoals we weten is hij dus omgekeerd aan een kruis gekruisigd. He, dus daarom staat er ook op de stoel van de paus staat er een omgekeerd kruis. Sommigen zeggen van, hey, is het Satansteken? Dat is het ook wel, maar in dit geval heeft het te maken dat de Rooms-Katholieken vinden dat hij de eerste paus was en die omgekeerd aan een kruis is gekruisigd. Dus het is ben je bereid, zijn wij bereid naar de plek toe te gaan waar het lam ons leidt of waar de Heilige Geest ons leidt. Wat de consequenties daar dan ook van zijn. Vaak is het zo dat bij ons dat al hele kleine consequenties, dat willen we eigenlijk niet. We willen ons aan vasthouden. Maar je kunt niet door God gebruikt worden. Je kunt niet veranderen als je je niet overgeeft aan God. En dat is veilig. Hij is je schepper. Hij heeft je lief. Hij is niet een afgod. Hij is niet een demon. Hij is geen engel. Het is God. Bij hem ben je echt veilig. Door zijn wil te doen leer je om vrij te zijn. Wat ik dat eerder hoor. Begrijp je? Dit is iets wat je moet opdrinken. Werkelijk je helemaal aan hem overgeven. Kijk ook even naar de tijd. Ik ga even verder doen. Ik wil dan even wat benadrukken wat dat betekent dan om je helemaal aan hem over te geven. Als je je wil overgeven aan God, als je volledig overgaat van God is, dat je alleen zijn wil zal doen. Dat je voor hem leeft. Dat je nooit je eigen belang zoekt, maar altijd zijn belang. Betekent ook capitulatie, hè? Overgave betekent ook capitulatie. Maar het betekent ook toewijding, hè? Je zegt, iemand doet vol overgave, doet hij bepaalde dingen. Het is dus toewijding. Dat zijn dus vormen van volledige overgave aan God. Zijn wij daartoe bereid? De Heer heeft het ook in zijn woord gezegd via Jeroen. Die overgave is nodig. Ik kan je wel uitleggen wanneer je je niet overgeeft. Dat betekent dus, dan zoek je je eigen wil. Dan zoek je je eigen belang. Dan blijf je in je eigen zonde. Omdat je daar dus steeds maar in eigen werken doorgaat. Dus overgave maakt dus dat je alleen het belang van Christus zoekt. Overgave maakt dat je ook werkelijk dat doet omdat je van hem houdt. Dat is wat er dus gebeurt. Weet je, er staat ook een soort tegenhanger. Hè? Je kan je ook overgeven aan de vijand, toch? Overgaven aan de vijand. Wat betekent dat? Dan heeft de vijand alles over jou te zeggen. Je moet alles doen wat de vijand jou opdraagt. En je bent onderworpen aan die vijand. Dat is ook overgaan. Wist je trouwens dat het woord islam betekent overgave? Dat betekent ook onderwerping overigens. Maar goed, dat is een hele andere onderwerping. Maar dit is wat God van ons verlangt. Ben je toe bereid? Of zeg je, ik wil mijn eigen zonde vasthouden. Of ik wil mijn eigen visie vasthouden. Moet je niet doen. Ik durf van mezelf te zeggen, ik heb een duidelijke visie, ik heb een duidelijke mening over anders. Maar zodra ik ook maar een aanwijzing krijg dat God ergens daar anders over denkt, laat ik het ook los. Het is niet zo dat mijn eigen visie dan wet is, dat nou eenmaal zo is. God heeft altijd het laatste woord. Ben je bereid om je te laten corrigeren? En ieder van ons die hier zit, en ieder van ons heeft een vorm van dwaling. Mij inkluis. Maar je moet het wel in de gaten hebben. Je moet wel bereid zijn om op een gegeven moment datgene wat waar jij... vaak zijn mensen ook trots op hun kennis die zij menen te bezitten. Weet wel wat ik zeg, hè? Die ze menen te bezitten. Maar God wil dat je zijn kennis overneemt. Dat je geleerd wordt door hem. En dus in het leven met de Heer zal dus een heleboel kennis wat je eerst had, zal wegvallen door de kennis die je dan krijgt van de Heere God. Paulus zegt daarbij nog, maar ja, het is nog veel beter omdat God jou kent, dan dat wij hem kennen. Dus de kennis van God is anders dan het feit dat God jou kent. We weten allemaal wat er staat, hè, in de evangelie, dat God op een gegeven moment staat dan wel in een parabel, maar dan zegt hij tegen mensen, ik ken u niet. Als God zegt, ik ken je niet, ga je verloren. Je moet dus door God gekend worden. En de Heer heeft ook wel eens een keer tegen ons gezegd, toen we iemand aan de Heer opdroegen en zei, Heer, mogen wij weten hoe deze persoon staat tegenover u? En toen zei de Heer, zij kent mij wel, maar ik ken haar niet. Dat sloeg in als een bom bij ons, dus dat kan. Je kunt dus de kennis van God hebben, kennis over God hebben, maar God kan zeggen, ja, maar ik ken jou niet. Maar dat staat ook gewoon in de evangelie. He, dat er dus die 10 maagden zijn, dat weten we al. Hè? Want dan als je een maagd bent in de Bijbel, dan heb je niet afgegeven met de afgoden. Dan heb je dus eigenlijk, dan ben je gereinigd door het bloed van het lam. En de Heer zegt, ik ken je niet. Dat kan dus. En dat komt dus omdat je dus ongehoorzaam bent en je eigen weg gaat. Moeten we niet doen. Laat we nederig zijn. Laat ons corrigeren. De Heer zegt ook van, ik geef extra genade. Hij wil zo graag. Hij ziet jou zoals je bent. Hij kent je. Je hoeft je niks voor te stellen van dat je hem kan voor de gek kan houden. Het lukt niet. Ik heb het wel eens een keer geprobeerd. Dat lukte niet. Nou, geintje. Niet zo serieus kijken. Natuurlijk niet. Laat je nou de gekke Gerrit was. Je kunt God niet verlakken. Je kunt God niet voor de gek houden. Dat is onmogelijk. Hij weet toch, hij kent je van ver. Hij weet al precies wat je gaat bidden. Het is helemaal niet nodig om dat te proberen. Het is ook een beetje stom eigenlijk. Is het een beetje een minachting naar God toe. Dat je denkt van nou, ik kan hem wel voor de gek houden hoor. Maar dat kan dus niet. En ondanks het feit hè, dat jij misschien probeert God te verlakken. Raar woord is het eigenlijk. Hè, maar voor de gek te houden. Toch geen van jou lief. Hij is daar niet blij mee natuurlijk. Hè. En soms wil hij je natuurlijk ook een vermaning geven. Maar zijn liefde blijft. Zijn liefde blijft. Maar dat wil hij ook dat wij dat doen. God heeft, als de Heer mij heeft aangesteld om mensen verder te helpen. Of het pastoraat te verlenen. En ik veroordeel steeds mensen. Nou ja, dat schiet niet op. Dat schiet niet op. Want dat wil God dus niet. Hij wil steeds zijn genade geven. En hij heeft genade op genade. Jullie herkennen toch ook allemaal het Oude Testament. Het boek Richteren. Nou, dat zullen jullie vast wel eens een keer gelezen hebben. Je wordt er misselijk van. Het is een rollercoaster. Noem je dat? Zo'n achtbaan is dat. Weet je wel, dan zie je dus, dan zijn ze aan de top en dan verheerlijk ze God. En dan gaan ze de afgoden dienen en dan krijgen ze een pak slaaf van de vijand. En dan gaan ze neer en dan gaan ze weer op de top. En zo gaat het dus op en neer. En God vergeeft steeds weer. Zou je dan niet zeggen van, is God nou gek of goed? Het begint wel allebei met een G, maar het is toch een heel groot verschil. Nee, God is niet gek, hij is echt goed. Zoveel houdt hij van de mens dat hij ons menigmaal onze zonden vergeeft. En geloof me, zoals jullie er ook zitten, behalve dan die pop. Iedereen heeft dat. Iedereen heeft dat. We hebben dus heel vaak dat we God daarin teleurstellen. Maar beseffen we dat? Ik heb me ook voorgenomen. Ik zei, Heer, ik wil u nooit meer teleurstellen. Ik zei, nou, altijd. Ja, maar ik ben bereid om alle schepen achter mij te verbranden. Heb ik liever een pak slaag van de Heer dan dat ik dus niks beloof. Dat ik het maar zo laat. Die overwinning moet komen. De Heer heeft hier uitdrukkelijk vanmorgen gezegd, we moeten overwinnen. En hoe vaak zei de Heer dat? 3 keer geloof ik, hè Jeroen? Overwinnen en blijf overwinnen. Kijk, als hij dus zegt, ja, maar als ik dit nou beloof, hè, dan overwin ik nu maar zo over een maand niet meer. Daarom zegt de Heer, blijf overwinnen. En dat kan alleen maar als je je overgeeft aan hem. Maar dus weet je wat wel handig is? Dat je hem ook lief hebt. Hebben wij hem ook lief? Liefde moet dus de drijvende kracht als achter alles zijn. Ik heb al gezegd, het moet ook geloof door liefde werkend. Maar ook die overgave zou moeten zijn omdat je hem lief hebt. Ik heb dat ook wel eens een keer tegen de Heere God gezegd. Ik zeg, Heer, als u wil dat ik totaal afhankelijk van u ben. Ik zeg, maar dat kan toch niet anders. Dat kan het toch alleen maar volbrengen als ik u echt lief heb. De Heer gaf daar geen antwoord op overigens. Ik zeg, maar goed, laat ik het dan omdraaien, zei ik tegen de Heer. Niet om de Heer voor de gek te houden natuurlijk. Maar ik kan het niet voor de gek houden. Maar ik denk, ik kan die vraag natuurlijk anders stellen. Ik zeg, maar het is toch wel, Heer, het heeft er wel voorwaarden gesteld aan mensen die werkelijk totaal afhankelijk van u zijn. En de Heer zegt, ja, dat is zo. Hij zei niet wat, hè. Dat ging niet aan hem vragen, want kennelijk wil hij het niet zeggen. Maar ik denk zelf dat dat liefde is. Je kunt alleen maar jezelf werkelijk blijven overgeven aan hem als je hem lief hebt. Dan voel je ook nooit tekort gedaan. Heb je dat wel eens keer dat je tekort gedaan hebt? Of dat je verongelijkt voelt? Oeh, dat is de dood in de pot, dat kan ik je wel zeggen. Je kunt je alleen maar blijven overgeven als je hem lief hebt. Dan zeg je, maar Walter, dan, op een gegeven moment, dan kost het je dus wat. Ja, dat kost het je wat. Ja, je verliest je leven. Ja, ik bedoel je oude leven. En het kan ook je fysieke leven zijn, het kan het je kosten. Maar je hebt wel het eeuwige leven. Dat is wat God wil. Hij wil echt, hij verlangt er zo diep naar dat wij hem lief hebben. Hij verlangt er zo naar dat we begrijpen dat hij ons genade geeft. Dat als hij ons genade geeft, dat je denkt, pff, hier ben ik vanaf, mijn zonden zijn vergeven, het is fijn. De Heer heeft me vergeven, hij heeft mij lief en dat is fijn. Maar hij verwacht, echt hoor, hij verwacht dat. Ook dat jij hem daardoor lief hebt. Dat wil hij zo graag. Hij trekt je niet bij de haren omhoog, als je die hebt tenminste. Maar het is, begrijp je, dus hij verlangt ernaar dat wij hem lief hebben. Alles is gebaseerd op liefde. Als je het lied der liefde hoort in 1 Korinther 13... dan zie je dus wat liefde is en wat liefde niet is. Liefde is ook niet te vatten in één woord. Liefde geeft zich over aan God. In de eerste plaats. Onderwerpt zichzelf aan God. Wil altijd God behagen. De Heer Jezus zegt dat ook, hè, in de evangelie. Hè. Ik doe altijd wat de Vader behaagt. Altijd. Wij zeggen niet af en toe. Meestal. Altijd wat de Vader behaagt. En hij zegt ook nog, en dat is de tekst waarmee we begonnen. Dan zegt hij ook, ik kan niets doen uit mijzelf. Ik kan niets doen uit mezelf. Dat is eigenlijk is dat een soort contradictie. Hè? Want hij heeft alle macht in hemel en op aarde, heb ik al gezegd. En hij kan niets doen zonder, hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Dat hij zegt, ik kan niets doen zonder de Vader. Wie weet dat? De oplossing van dit raadsel is trouwens heel simpel. Hij zegt, ik kan niets doen zonder de Vader. Dat heeft te maken met het feit dat hij zo ontzettend veel van de Vader houdt, dat hij dus alles, maar dan ook alles, alleen maar dat wil doen wat de Vader wil. Dat is wat het is. Net zo goed als er staat, God kan de zonde niet doen. Dat staat ook in de Bijbel, hè? God kan de zonde niet doen. Hij kan bijvoorbeeld zichzelf niet verloochenen. Dan denk je, nou, God is behoorlijk beperkt. Hij kan zich niet verloochenen. Maar dat is dus het ultieme van de volmaaktheid. Eigenlijk zou ieder van ons, jullie en ik, zouden moeten zeggen, ik kan niets doen uit mijzelf. Nou is het voor ons misschien wel wat makkelijker, want we hebben niet leven in onszelf. En ons is ook niet alle macht gegeven in hemel op aarde. Maar wat is ons wel gegeven? Zie, ik heb u macht gegeven over de hele legermacht van de vijand. Dat heeft hij wel aan ons gegeven. En toch is het zo, als je de strijd aangaat tegen de machten der duisternis, dat je nog geen vinger verroert tenzij je weet dat God het wil, dat je dat doet. Dus ook voor ons geldt dat. God wil dat ook op deze manier. Dat wij eigenlijk zeggen, ik kan niet anders. Ik heb de Heere God zo lief, ik wil alleen maar doen wat hij wil. Dat is iets anders dan dat je overgeeft aan de vijand en dat je zegt, ja, ik moet wel doen wat hij wil. Dat is iets anders. Dus ook bij de overgave, als daar geen liefde bij is, dan durf ik te zeggen, dat is beperkt. Op een gegeven moment zou je die overgave niet willen doen, omdat je hem niet lief hebt. Laten we hem daarom lief hebben. Weet je, als je iemand lief hebt, en daar wil ik ook bij mee eindigen. Als je iemand lief hebt, dan wil je die persoon alles geven, toch? Mag ik aannemen? Ja, toch? En dan zit ik te zoeken naar een voorbeeld. Neem maar eens een keer een ouder met je kind. Je kleine meid of je kleine jongen. Ben je niet bereid om alles te geven aan dat kind? Tuurlijk wil je dat. En waarom is dat? Omdat je van hem houdt of van haar houdt. Dat is wat je doet. Als het goed is moet je dat ook doen tegen je man en vrouw. Of vrouw. Dat je zegt, ik hou zoveel van die ander. Ik wil alles geven en ik zal ook alles geven. Ook wanneer je niet alles terugkrijgt. Want liefde is namelijk, behoort ook onvoorwaardelijk te zijn. God heeft ons ook onvoorwaardelijk lief. Zelfs als wij verloren gaan, heeft hij je nog steeds lief. Hij heeft er ook verdriet van. God zegt niet zo van, nou, opgeruimd dat netjes. Begrijp je dus, hij wil zo graag die liefdesverhouding met hem. Dat is wat hij wil. En je zult zien, dan is het heel makkelijk om je over te geven aan hem. Hij heeft je lief. Hij zoekt het kwade niet van je op. Hij vergeeft je zonde. Maar hij wil wel dat je overwint. De Heer heeft net gezegd, overwin en blijf overwinnen. Laten wij dat dan doen. In zijn kracht en omdat we hem lief hebben. Amen.